Welkom bij een nieuwe aflevering van Hub Bitcoin. Ja, daar zijn we weer en we hebben weer volop nieuws, Robin. We beginnen met Binance, de grootste cryptobeurs ter wereld. En ja, goed, ze stonden in het nieuws natuurlijk, omdat hun topman CZ moest noodgedwongen opstappen. Het was een eis van het Amerikaanse ministerie van Justitie, hè? En nou, wat is er aan de hand? Binance moest een boete van $4.3 miljard aftikken voor het schenden van diverse Amerikaanse financiële wetten. Moet je denken aan gewoon het registreren als beurs. Voordat je Amerikanen mag bedienen met crypto's, moet je natuurlijk ergens geregistreerd zijn in Amerika zelf. Maar ook het aanbieden van futures natuurlijk, hefbomen, et cetera. Dat werd natuurlijk ook gewoon gedaan richting Amerikanen. Ja, daar zijn ze een boete. Dat is eigenlijk een soort schikking, kun je zeggen. Maar goed, ze gaan dus Zhengpeng Zhao, CZ, gaan ze ook persoonlijk aanklagen. Hij moet zich in februari 2024 weer melden bij de rechtbank. En als hij daar niet verschijnt, riskeert hij 10 jaar gevangenisstraf en een boete van €250.000. Dus,
dat is een flinke straf.
Inderdaad, dus... Maar goed, hij zit dus nu nog in Amerika, maar hij wil het liefst in Dubai. Hij wil in ieder geval terugkeren naar Dubai, waar hij grotendeels verblijft.
Er wordt ook weer zo'n nieuw SF-verhaal, wat heel lang... hoe heet die? SBF. Sam Bankman-Fried. Ja. Die zit natuurlijk ook in het gerechtelijke hoekje nu in Amerika. Andere ex-CEO van een grote cryptobeurs. En dit is nog een paar gradaties hoger. Tegelijkertijd gaat het hier niet om het imploderen, hè, van heel die beurs. Het gaat dat hij.
Nee, klopt.
Het gaat om specifiek om hem, geloof ik.
Op zich is vandaag 27 november ook nog wel een belangrijke dag, omdat ja, het gaat dan inderdaad over een herziening van de borgtochtopdracht. Het gaat er volgens mij om, hè, of die uitlevering of dat goedgekeurd wordt. Als dat niet goedgekeurd wordt vandaag, 27 november, dan moet CZ ook in Amerika blijven in afwachting van de beslissing van de rechter. Zo moet hij toch nog een aantal maanden in Amerika blijven.
Volgende gerechtelijke soap.
Ja, nou, zijn opvolgers ook al bekend, hè? Dat is Richard Tang. Richard Tang. En die is ook al jaren actief voor Binance. Volgens mij was hij... Ja, hij was volgens mij ook al manager van de Global Markets. In ieder geval een binnen de top van Binance was hij actief. En daar is ook wel onderzoek naar gedaan, hè. Want door die onrust gingen mensen ook gewoon Bitcoin of Tether gingen ze opnemen. En allerlei andere munten gingen ze natuurlijk opnemen bij Binance. Want men was natuurlijk bang dat er iets zou gebeuren met de beurs. Net zoals met FTX, hè, een soort leegloop. Maar goed, dat is tot nu toe niks...
Nee, dat lijkt wel...
Er zijn geen rampen gebeurd.
Nee, tegelijkertijd is het altijd afwachten. Want het is een... dat wil ik niet zeggen dat Binance op omvallen staat. Maar het lijkt me het begin van druk zetten op ook de topmensen binnen zo'n organisatie. Als ze de CEO kunnen aanpakken, dan kan dat bij de rest ook natuurlijk. Als daar aanleiding voor is.
Er is ook iemand van Coinbase, die heet Connor Grogan. Die heeft op Twitter een heel... Ja, die heeft eigenlijk alle crypto holdings van de Proof of Reserves heeft hij geanalyseerd.
Oh ja.
En hij zegt, ja, dat ziet er wel gewoon gezond uit. Dus $6.35 miljard aan totale assets in beheer. En $3.19 miljard aan stablecoins.
Ja, maar ja. Ik weet niet of dat allemaal zoveel zegt.
Nee.
Dan lijkt het niet zo dat de wallets leeg zijn. Daar lijkt het niet op, nee.
Nee, precies. Dit is nog zonder de off-chain cash balances of funds held in wallets not in the proof of reserves.
Ja, of openstaande schulden.
Ja. Nee, precies. Die zullen ze ook wel hebben. Maar het is natuurlijk jarenlang gewoon een marktleider geweest. Dus ze verdienen op elke trade verdienen ze. Op de duur hebben ze die 0% trading costs hebben ze ook... Daar hadden ze ook afscheid van genomen. Dus op elke trade verdienden ze. Dus,
ook voor in de future markt en in allerlei andere. Het is gewoon een hele grote speler. Maar het is. Ik denk niet dat er gelijk heel veel gaat veranderen bij zo'n Binance. Ze waren natuurlijk al aan het toewerken naar meer voldoen aan regels. Dus hij startte voor mij 2017, was eigenlijk het tegenovergestelde. Hè? Gewoon alles aanbieden wat maar kan. Ja. Zo gek niet bedenken van elke hype tot ICO-platform, weet ik het hoe het allemaal heet. Gingen ze mee aan de slag. En wat bleef plakken, dat bleef plakken. En nu komen ze langzaamaan ook wel in een situatie dat veel mensen wel geregistreerd moeten zijn om te handelen op hun platform, bijvoorbeeld. En geregistreerd ja, dat met hun ideeën en zo.
Ja. Nou ja, ze zijn nu dus ook officieel wel geregistreerd met het afkopen van die schikking. Zijn ze ook gewoon wel zijn ze nu een legit partij in Amerika? Dus je kunt zeggen, nou ja,
oh, echt?
Volgens mij wel, ja. En dus, ja goed, dat moeten we even checken.
Even onder voorbouw.
Onder voorbouw, inderdaad. Maar, nou ja, goed, wat in ieder geval, de markt reageerde wel positief. Ja, dus het is niet, je zag wel een bepaalde daling, maar ja, ze reageerden op zich wel redelijk positief.
De prijs geen paniek op de markten.
Nee, de prijs steeg zelfs. Dus wat dat betreft lijkt het allemaal ingecalculeerd te zijn.
Hadden we in de andere hoek, of in dezelfde hoek eigenlijk, de Kraken, cryptobeurs, die wordt aangeklaagd door de Securities and Exchange Commission. Volgens mij is dat ook aan het orde van, niet van de dag, maar van de maand of zo, dat er een aanklacht vanuit de SEC naar dit soort beurzen gaat.
Ja, precies.
Gaat over het aanbieden van cryptomunten. Kopen, verkopen. En dat was niet toegestaan voor onder de Amerikaanse effectenwet. Zonder de papieren die zij hadden, zeg maar. De papieren die ze niet hadden. Daarom mochten ze dat niet doen. Makelaar, dealer, beurs en clearinghouse voor de cryptoactiva effecten. Zonder zich bij de SEC te registreren. Dus het gaat echt om zonde van in de begintijd.
Nee, precies. Nou ja, goed. Ja, kijk, overheden lopen natuurlijk altijd achter de feiten aan wat dat betreft. En in dit geval ook. Hè. Dus je hebt allemaal van cryptobedrijven. Die hebben zoiets van, ja goed, wij zijn decentraal. We zitten overal. En fuck alle vergunningen. En nu zitten we natuurlijk in de fase dat. Hè, dat is een beetje de fase vanaf 2017 was dat. Kraken natuurlijk al veel langer. Volgens mij 2013, 2014 uit mijn hoofd.
Ja, 2013 gestart. Ja.
Ja, dat was natuurlijk wel echt meer de kooiboy tijd. En nu zitten we, nu BlackRock ook op deze markt zich wil begeven. Ik kan me voorstellen, ze willen alles nu eigenlijk gaan gladstrijken. Het moet gewoon een glad gestreken markt zijn, zodat het voor iedereen toegankelijk is.
Nou ja, voor iedereen toegankelijk.
Ogen van de overheden, dat er minder risico is tussen haakjes.
Precies, ja. Ik vind het wel opmerkelijk, want 2013, dat is inderdaad de tijd dat er ook weinig richtlijnen waren en zo.
Nee.
Dus ik ben geen advocaat en zeker niet onderlegd in het Amerikaanse recht. Maar ik kan me zo voorstellen dat er weinig richtlijnen waren. En dan zou je kunnen zeggen van ja, waarom doe je het dan? Maar dat is een beetje, als er een nieuwe ontwikkeling is, dan gaan mensen daar opspringen natuurlijk.
Ja, het zijn net zoals met goudzoekers. Dat er waren ook volgens mij in het begin geen regels voor. Je deed gewoon en je ging op zoek naar goud. En zo is het natuurlijk ook in deze wereld. Het zijn gewoon ook kooiboys op zoek naar een heilige graal. Kijk, dat Kraken nu nog steeds bestaat. Dat is op zich wel ook weer een mijlpaal natuurlijk. Die bestaan nu al 10 jaar.
Dat is knap zat. Er zijn een hele hoop die eraan onderdoor gaan op een gegeven moment.
Ja.
Ja, het gaat dan de bekende termen komen voorbij als ontoereikende interne controles. Slecht archiefbeheer. En extra die zorgen voor extra risico's. Weet je wel, dat soort zaken.
Ja, dus het wordt natuurlijk gewoon getest, hè? Gemonitord via de bestaande richtlijnen van een bank, bij wijze van.
Ja, money transmitter, of weet ik wat ze allemaal voor termen hebben. Ja, nou, die papieren hadden ze ongetwijfeld niet als crypto startup in 2013.
Ja. Nou, inmiddels zijn die bedrijven ook Kraken. Die hebben natuurlijk inmiddels. Het zijn op zich wel gezonde bedrijven. Die hebben natuurlijk verschillende bullmarkten. De Kraken heeft al 3 bullmarkts meegemaakt. Die hebben daar toch ook wel het nodige van overgehouden. Kraken is ook een partij die stapt ook op elke hype. Hè? Of het nou DeFi is of Dat maakt ze hun allemaal geen reet uit. Want
ze hebben wel volgens mij een aardige Bitcoin-divisie, ook met Lightning en zo.
Ja, ja, dat wel. Ja. Maar dat kunnen ze ook financieren dus.
Ja, klopt. En dit ga je gewoon overal zien. Of dat helaas is, weet ik niet. Maar heel veel beurzen krijgen nu met hun jeugdzondes te maken. Ja. In de ogen van toezichthouders enzovoorts.
We blijven een beetje in de Amerikaanse industrie. Want we zagen ook dat aandelen in Coinbase en MicroStrategy stijgen mee met Bitcoin. Record sinds 2022.
Ja, het gaat er dan vooral om. Je hebt natuurlijk aandelen in bedrijven als Coinbase. Nou, dit is echt afhankelijk van de crypto-hype ook. Hè. Ook qua omzet, qua imago van dat bedrijf, qua interesse in dat aandeel. En dan heb je MicroStrategy, die gewoon alles op alles zet om zoveel mogelijk Bitcoin te vergaren. 158.000 Bitcoin in kas ruim.
Tja, bizar.
Die zijn met hun aandelen op de markt. En wat je duidelijk ziet is als het sentiment in de Bitcoin-markt negatief is, dan heeft dat ook zijn uitwerking nog extra op die aandelen.
Ja.
Nou is het voor zo'n Coinbase ook geen reden tot juichen, want die staan nog steeds ver onder de prijs waarmee ze ooit begonnen op de beurs. Maar MicroStrategy heeft hun hele bedrijfsstrategie er eigenlijk omheen gebouwd. Dus mensen die dat aandeel kopen, die weten dat dit een Bitcoin-spaarpot is.
Ja. Ja, ze hebben ook allerlei obligaties uitgegeven om maar Bitcoin te kunnen kopen. Hè. Dat zijn allemaal nog lopende contracten met hun beleggers, met hun aandeelhouders.
Ja, dat is dan onder andere ook...
Die moeten ze ook dividend gaan uitkeren en zo. Dus
dat is dan onderbouwd met de bedrijfsinkomsten, is het idee. Hè? Want ze hebben business intelligence software en zo.
Ja, 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 ja.
Alleen volgens mij staat dus dat niet in verhouding met die aantallen Bitcoin die ze nu hebben.
Nee, precies. En ook wel, je kunt zeggen, nou, het rendement wat ze hebben gemaakt met hun Bitcoin, dat hadden ze nooit met een core business kunnen doen, denk ik.
Nee, ja, rendement. Het is niet dat ze liquideren natuurlijk. Maar ze staan nu in ieder geval ruim in de plus, want hun gemiddelde aankoopprijs lag net onder $30.000, geloof ik.
Ja.
Van al die Bitcoin. Nou ja,
is toch netjes. Volgens mij staan ze iets van een miljard in de plus, toch?
En nu zeg ik dat, maar je hebt natuurlijk ook te maken met al die lopende kosten die ze nog hebben van die leningen, obligaties die ze af hebben gesloten. Maar dat even terzijde.
Ja, dat moet er allemaal nog wel van afgaan. Maar ik denk onderaan de streep dat ze nog wel steeds winstgevend zijn. Ja, Coinbase die probeert natuurlijk ook via de custody-tak heel veel klanten binnen te hengelen. Want bijvoorbeeld ook een BlackRock, die hun custodian is Coinbase.
In hun voorstel, ja.
Ja, en dat is ook nog wel een dingetje volgens mij bij de SEC. Van Coinbase aan de ene kant is het een handelspartij, hè, om te handelen. En aan de andere kant is het ook een custody-partij.
Ja, die zijn ook alles. Liquiditeitsproviders, custodian, clearinghouse, weet ik het allemaal wel noemen.
Nee, dus ik kan me voorstellen dat het... Dat voor een SEC-toezichthouder is het soms ook een beetje onoverzichtelijk. Dus in die zin van, het is bepaalde cryptobedrijven zijn inderdaad alles. En de vraag is of dat kan of mag in hun...
Ja, tegelijkertijd is het ook wel zoiets. Als je dan een partij zoekt die dat doet, je kan niet bij een bank aankloppen. De meeste banken hebben er helemaal geen expertise in, laat staan uitgebreid. In custody van Bitcoin.
Nee, totaal niet. Nee, je moet inderdaad wel terecht bij die pure crypto-spelers.
Ik denk het wel.
Ja.
Wat dat betreft ga je misschien wel krijgen dat straks... ik denk dat Coinbase niks liever heeft. Dat ze straks een groot deel van de omzet halen uit corporate. In plaats van uit klanten.
Gewoon, particulieren.
Particulieren.
Ja. Nee, dat is ook zo.
Alleen ik denk dat je, het wordt lastig, denk ik. Ja, misschien overschat ik ze dan, maar het wordt lastig, denk ik, om de China IBAN token 15 te verkopen aan BlackRock. Maar misschien lukt Coinbase dat ook, weet ik niet.
Het zou wel lachen zijn, toch? Ja. Zo BlackRock. Ja.
Dus, geen tradingadvies trouwens.
Nee. We hadden ook nog de CEO van Bullish, What's in the Name. Tom Farley is voormalig president van de New York Stock Exchange. En hij is wel heel erg optimistisch over de toekomst van crypto's. En dat met name Bitcoin. Ja, en hij verwijst ook gewoon weer naar die Bitcoin Spot ETF.
Dat is de talk of the town, hè, in corporate Amerika. En dus ook bij ons.
Precies. Nou ja, dat moet heel veel kapitaal vanuit die traditionele markt moet via die Bitcoin fondsen. Dat zijn het eigenlijk. Moet het daar ingepompt worden? We willen exposure hebben aan Bitcoin. Dat is gewoon de weg op dit moment voor heel veel van de corporate Amerika. Ja, kijk, en ze kunnen natuurlijk gewoon via BlackRock kunnen ze die dingetjes kopen. Of via Van Eck of via...
Wat is het allemaal in een, hoe heet dat? Bloomberg Terminal.
Ja, en dat soort en dan zaken. Is het goed. Dan is het goed.
Ja, dan is het goed gekeurd. Stamp of approval.
Ja. Ja, goed, Farley zegt ook, iedereen weet dat Bitcoin geen security is, inclusief de toezichthouders. Ja, geld gaat gewoon naar die Bitcoin ETF vloeien, omdat het gewoon makkelijker is om te kopen. En mensen geloven in Bitcoin, want Bitcoin is een geweldige uitvinding.
Zou die er baat bij hebben?
En het is een geweldig opmiddel store value.
Kijk. Ik had talking points weer gehad. Maar op zich het punt van dat het makkelijker is om toegang te krijgen tot die markt is wel duidelijk. Voor die geldstromen via dat soort producten.
Ja. Maar zie aan detail is dat die Farley dus ook... hij was hoofd van die investeerders die Coindesk hebben gekocht.
Van nu?
Ja.
Oké. Okay. Ja, dus hij heeft ook de media opgekocht deels.
Ja, hij heeft wel een belangrijke mediatitel gekocht, ja. Samen met een aantal andere partijen.
Oké. Dus, ja, dat soort dingen spelen ook op de achtergrond in de zin van dit soort partijen die gaan... Ja, je ziet ze weinig, net als MicroStrategy, gewoon heel veel Bitcoin kopen. Het is vaak toch bedrijven, aandelen, weet je wel, dat soort zaken. Gewoon het oude denken, maar dan op Bitcoin geplakt.
Ja. Nou, je hebt in Amerika natuurlijk ook nog verschillende presidentskandidaten die ook nog het woord Bitcoin regelmatig gebruiken. Hè?
Ja, dat viel in Nederland wel mee trouwens, hè? Zeker van de partijen die gekozen zijn.
Nee, precies. Precies, inderdaad. Ja, je had ook een aantal partijen die gewoon het minen willen verbieden. Maar goed. Even kijken, we hadden Vivek Ramaswamy. Zegt dat de Amerikaanse overheid zich bedreigd voelt op Bitcoin. Hij is een van de Republikeinse kandidaten.
Ja, zegt ze. Ik heb een podcast met hem zitten luisteren. Ik weet even niet meer waar.
Ja, met Pieter McCormick, denk ik.
Oh ja, inderdaad, ja. En daarna heb ik nog even doorgeklikt, maar toen was ik hem ook wel weer zat. Het is wel echt zo'n entrepreneur die denkt de staat wel eventjes op te kunnen schudden. Of eigenlijk gewoon boeken te verkopen, want ik zag hem mooi in beeld zitten met zijn boeken en zo.
Ah, ja, ja, ja.
Maar tegelijk, echt? Hij heeft ook weer die talking points van Bitcoin, deels.
Ja.
Nou zit hij volgens mij niet vol in. Dat is echt zo'n, zo'n Amerikaanse politicus die ook gewoon al die talking points aangrijpt en in een ander interview wel iets anders zou zeggen, bij wijze van spreken. Hij zit ook wel meer op die crypto dan alleen Bitcoin, volgens mij. Maar het is wel... ik vind het wel gewoon opmerkelijk dat al die politieke tegenstanders van de zittende kandidaten en zo, hoe je het ook wil noemen, dat die allemaal dit soort talking points aanhalen. Sign of the times.
Inderdaad. Ik zie hem inderdaad zitten bij Pieter McCormack. Dus mocht je dat willen terugluisteren, dan doe dat via je podcastspeler. En kun je in ieder geval wat snippets meekrijgen. Ik moet zeggen dat Pieter McCormack toch wel regelmatig interessante gasten heeft. Wat voor podcast luister jij eigenlijk binnen Bitcoin luister, dan?
Nog steeds Rabbit Hole Recap. Marty Bent en Matt O'Dell is dat.
Ja.
En voor de rest klik ik eigenlijk vooral een beetje door de recommendations heen. Weet je, soms is het bij McCormack met Lynn Alden bijvoorbeeld.
Ja, een beetje die macro dingen vind ik ook wel heel fijn, ja.
Ja, ook vooral omdat ik dat nergens anders echt lees of zo. Dus dan vind ik het wel lekker als iemand die gewoon hapklaar uitlegt. Dat je in ieder geval niet per se helemaal weet hoe het werkt, maar in ieder geval een idee hebt van... zo wordt geld uit het niks gecreëerd, weet je, dat soort zaken.
Ja, soms is het ook fijner om het gewoon te horen in plaats van te lezen. Toch wel?
Ja, precies. Maar af en toe gewoon een voetbalpodcast is ook wel lekker, hoor. Het hoeft niet altijd Bitcoin te zijn.
Inderdaad. Hartgras of zo, hè, jouw favoriet?
Ja, dat doe maar dik voor elkaar of zo.
Oh ja. even kijken, dan hadden we ook nog... We kunnen wel eventjes gaan naar... Oké, okay, nou wat we nog wel even nog kunnen roepen over die Bitcoin ETF's is dat ook James Seaford, dat is een van de analisten van Bloomberg die heel die markt volgt, hè. Die zegt ook van, nou ja, BlackRock heeft ook gesproken met de SEC.
Mm-hmm.
Dus nou ja, goed, daar is iedereen zeg maar een beetje nu mee bezig. Van Grayscale heeft met de SEC gesproken en het gaat dan vaak over details.
Ja, ja, ja.
Hè, details van, nou, je moet dit en dit, dit nog even aanpassen aan je aanvraag. En dan, dan maak je nog meer kans op goedkeuring.
Ja, wat dat betreft is het lijkt een kwestie van woorden en zo. Zeg maar van definities. Maar er is lijkt geen haast bij geboden vanuit toezichthouders om het even snel er doorheen te krijgen, zeg maar.
Nee.
Het is wel gewoon nog steeds vertragen.
Ja. Nee, klopt.
En waarom? Dat, ja, daar kan je allerlei theorieën over loslaten natuurlijk. In de zin van, in Canada zijn die dit soort producten er gewoon. Dat is redelijk vlakbij van de VS.
Precies, wat maakt het nou anders? Ja, goed, het is een veel grotere markt natuurlijk.
Ja, nee, ik snap, het zijn andere regels enzovoorts. Ik snap wel dat het anders in elkaar zit. Het is meer, de future ETF bestaat al, hè, op de derivaten onder Bitcoin of over Bitcoin.
Ja, klopt.
Dus, en dit gaat specifiek over de fondsen, want die ETF's worden dan gedekt door echte Bitcoin. En dat zou dan te risicovol zijn. En dat zit er dan misschien ook wel in die custody kant.
Ja, dus, ook in de handel. Hè? Hoe komt de prijs tot stand bijvoorbeeld? Hè?
Ja, maar dat is bij futures toch ook?
Ja, maar goed, die futuresmarkten die zijn... Waar dat product op gebaseerd is, dat is vooral CME. Dat is niet op de futures van Binance, hè?
Nee, oké.
Okay. Ja, weet maar, je wel, dat, ja. Dus dat is een hele gereguleerde markt.
Ja.
Nee, het gaat echt over... ze zijn natuurlijk bang met prijsmanipulatie vanuit, weet ik veel, Bittump in Zuid-Korea of Wobi in China. En dat gewoon... Ik noem wat, stel dat BlackRock ineens miljarden van die dingen op hun balans heeft staan en China kan het gaan manipuleren, ja. Daar zit zo'n BlackRock ook niet op te wachten, want er zit natuurlijk allerlei Amerikaanse...
Ik denk dan risico van het vak, maar zo werkt het niet.
Nou, ze willen die risico's zo klein mogelijk houden, denk ik. Ja.
Ja.
Even kijken, we hadden ook nog, volgens Forbes is het kleine bergstaatje Bhutan stiekem bezig met Bitcoin mining. Ik weet niet of dit echt nieuws is, maar zij hebben in ieder geval...
Ja, een paar maanden geleden hadden we daar wel wat over, maar het is wel grappig dat het ook bij Forbes terechtkomt.
Ja, inderdaad. Ja, ze hadden heel veel Grayscale Trust, toch? Ze hadden heel veel in dat Grayscale Bitcoin Trust geïnvesteerd.
Ja, naar verhouding. Bhutan is een heel apart landje in het Centraal-Azië. Ja. Zonder zee en zo, maar die hebben heel erg... die hebben een heel ander systeem qua hoe ze het land besturen. Want die gaan uit van niet de omzet per persoon, maar de happiness. Doen ze dan al een sociale enquête omheen en zo. En dan aan daarvan voeren ze beleid. Dus het is wel interessant. En blijkbaar past Bitcoin mining, want daar gaat het ook over het nieuwsje, wel goed bij, nog steeds. Het is wel interessant. Ze schijnen het al jaren stiekem gedaan te hebben, maar nooit echt gemarket of zo. Op een of andere manier kwam het een keer voorbij ergens. Ik denk dat dat te maken had met een rechtszaak waar toen documenten werden vrijgegeven over investeerders en zo.
Oh ja, klopt.
Iets in die trant en toen kwam dat voorbij.
Ja.
Ja, en nu wordt dat er eventjes omhoog gehaald. Op zich wel interessant.
Ja, ik dacht Celsius of zo kwam het erboven.
Het is weer even wat anders dan een of andere Amerikaans multimiljonair die nog wat geld ophaalt voor een nieuwe Bitcoin mine.
Maar het is echt uit satellietbeelden is ook bevestigd dat ze ermee bezig zijn. Hè? Het is niet zomaar een gerucht. Het gaat er echt over een aantal facilities en... ze hebben 4 mijnen, inderdaad. En we gaan het zien. Dus het is wel opvallend.
Ja, zeker als je het vergelijkt met bijvoorbeeld zo'n El Salvador. Die maakt er een hele nationale identiteit van. Bitcoin.
Ja, in Bhutan doen ze het er gewoon wat geheimzinniger over.
Ja, misschien ook wel met een reden. Dat weet ik allemaal niet. Maar het is wel interessant. Misschien zijn ze er helemaal niet blij mee dat het uitkomt.
Nee,
ik verwacht wel wat bedevaartsoordfoto's volgend jaar op X.
Rondom, ja, precies, van Bitcoiners.
Oh, ja, moet je kijken.
In Oranje.
Die verhalen vind je trouwens op bitcoinfocus.nl, waar Arnold veel van dat soort reisjes, waar hij het verslag van doet.
Ja. Ja, inderdaad. We hadden ook nog, er was ook een kritiek op een Bitcoin mining pool, F2 pool of F2 pool, omdat ze meedoen aan OFAC lijsten. Dat is OFAC, dat is Office of Foreign Assets Control. Volgens mij gaat
het een sanctielijst van Amerika.
Gaat het dus over, dat houdt in dat ze bepaalde transacties niet in blokken opnemen en dus indirect censureren.
Ja, dus eigenlijk in de praktijk is dat dan, die hebben een database met de OFAC-lijst, met allerlei vlaggetjes van dit adres en deze geldstroom is
ook gewoon Bitcoin-adressen.
Ja, precies. Op allerlei verschillende manieren wordt dat in de gaten gehouden. Van verboden wallets en gestolen bitcoin, weet ik het allemaal voor gekkigheid. Dissidenten die bitcoin gebruiken. En een miner kan zelf bepalen welke transacties die in een blok doet. Dus als die FT Mining Pool met hun regels een blok gaan formeren, zeg maar, of in elkaar gaan zetten, dus transacties gaan kiezen, dan zijn zij vrij om te kiezen welke transacties ze willen. Als zij dan die sanctielijst aanhouden van nou, die doen we niet, dan, dan kiezen zij ervoor om die transacties niet te verwerken en die in de wachtrij te laten staan, als het ware. Dus dat is wel een dingetje, zeker als het een grote mining pool is die tientallen procenten van de hashrate heeft. En dan zal er qua concurrentie er altijd een partij, moet in theorie altijd een partij zijn die wel die transactie op wil pikken, die niet die sanctielijst aanhoudt. Maar het is wel een dingetje.
Ja.
Nee, nou is zo'n mining pool ook vooral, die hebben zelf vaak een hele hoop mining rigs draaien natuurlijk, maar ook veel en veel meer mensen die zich aansluiten, omdat zij die regels het meeste opleveren voor hun of dat soort zaken, weet je wel. Van de beloning is bij het best. Als dit soort zaken blijven spelen en individuele miners raken daar ontevreden over, dan staat het hun vrij en is het heel makkelijk relatief om te switchen naar een andere mining pool, waar je dan mee gaat samenwerken.
Ja.
Dus het is niet zo dat er
eigenlijk...
Sorry? Mm-hmm. Ja?
Nou, is ook bekend wat voor mining pools dit doen. Hè? Dus dat er over meer mining pools zijn
Ik kan me voorstellen dat elke gereguleerde mining pool in Amerika hier op de voorgrond of achtergrond rekening mee houdt, ja.
Ja. Ja.
Maar weet ik niet precies.
Nee.
En dat is denk ik niet omdat ze het heel leuk vinden, maar omdat er anders geen... anders hebben ze een probleem zelf. Als zij straks, in de praktijk zou het bijvoorbeeld, ik noem maar even een dwarsstraat, dat ze Bitcoin-adressen van Noord-Korea hebben opgepikt. En gezien van, nou, hier zit een buts met geld. En dat die miners dat constant aan het verwerken zijn, zeg maar. Dan kunnen ze juridisch in de problemen komen. Niet op Bitcoin-netwerk zelf natuurlijk, maar wel daarbuiten. En daar ben ik het heel erg niet mee eens zijn, maar het kan wel. Want het argument is dan van, je had het kunnen voorkomen. Wij hebben hier een hele mooie lijst.
Ja. Nee, precies, precies. Dus dat, het is ook gewoon weer een poging om meer controle te krijgen op Bitcoin-netwerken.
Ja, klopt. En het is ook, dit is ook een van de redenen waarom er nog steeds wel gebouwd wordt aan andere software om mining pools op te zetten. Waardoor bijvoorbeeld een Bitcoin miner, stel jij en ik sluiten nu wat miners aan en we sluiten ons aan bij FT Pool. Dan heb je bepaalde dingen die je wel zelf bepaalt, maar de meeste dingen bij wijze van spreken worden nog door die pool zelf bepaald waar je wel vrijwillig bij aansluit. Als je dan een nieuw protocol draait waar jij meer zeggenschap hebt, dat jij, als je een blok vindt, dat je zelf bepaalt welke transacties erin komen, dan worden dit soort sancties ook al moeilijker.
Ja.
Maar dat is even in de theorie en in de praktijk, zeg maar. Dat wordt
dus technologisch gezien kun je onder die sancties uitkomen.
Ja, sowieso. Alleen, het is wel aan die mining pools die bepalen zelf wat voor transactie er in hun blok komt. Zo is Bitcoin opgebouwd. En als zij ervoor kiezen om al dan niet gedwongen zich te houden aan bepaalde censuurregels, het is niet op protocolniveau dat misgaat, zeg maar. Dat is daarboven.
Ja, nee, precies, precies.
Want in de praktijk, qua nog één ding, qua concurrentie is het natuurlijk van, als jij structureel heel veel transacties niet meeneemt, dan kan het zijn dat er iemand die dat wel doet uiteindelijk meer winst maakt en jou eruit concurreert natuurlijk.
Ja.
Alleen die OFAC-lijst is nog niet zo groot, geloof ik, dat dat dan echt een issue is.
Nee, maar goed, die lijst is al wel in de loop der tijd wel weer groeien. Hè? Dat gewoon steeds meer
dat zal wel, ja.
Ja. Het is ook maar hoe je definitie, hè, dus, ik bedoel, als je de definitie heel streng gaat doen, dan horen wij misschien ook wel op die lijst bewijzen van.
Nou, laten we het niet open.
Nee. Hey, we hadden ook nog een hele opmerkelijke transactie, want er was 73 bitcoin betaald aan transactiekosten voor
83, één
transactie.
Toch?
Of 83 inderdaad, voor één simpele transactie. Het gaat dus over omgerekend $3.1 miljoen. Dat moet wel een fout zijn geweest.
Nou, het schijnt gegaan te zijn over een hack, of in ieder geval een soort van gestolen wallet.
Ja.
Waar toen 139 bitcoin is verstuurd met een 83,7 bitcoin fee.
Ja.
Oh nee, dat was het totaal 139 bitcoin. Dus uiteindelijk werd er ruim 55 bitcoin verzonden, zeg maar, naar een nieuw adres. Nou, dat was een record, zeker in dollartermen, voor transactiekosten. Ja. En ja, er gaan verschillende theorieën over, want de gebruiker had zich ook gemeld dat hij dan slachtoffer zou zijn geweest. En uiteindelijk is dit wel een soap, maar het kwam er eigenlijk op neer dat er een nieuw record is qua omzet, hè, want een miner ontvangt dat.
Ja, precies. In dit geval was het Antpool, toch, die het had gemined. Ja, Antpool, die had het gemined.
Ja.
En
dat is een leuke kerstbonus misschien, op kantoor daar.
Ja, precies. Dat is een leuke kerstbonus inderdaad. Nou ja, je ziet, ja, bizar, je ziet inderdaad, als je het hebt over de grootste fee in bitcoin termen, dan is er ooit een transactie geweest van 291 bitcoin.
Oh ja.
Dat was in 2016, is blijkbaar een transactie geweest. Met iemand met een fat finger, zoals dat heet.
Ja, het is wel druk op het netwerk, dus je moet wel iets meer betalen dan normaal om je transacties snel te laten verwerken. Maar zoveel is ook weer niet nodig.
Nee, precies. Je had nog een dingetje van de Europese Banking Authority.
Ja,
die hebben een nieuwe consultatieronde gelanceerd rond het implementeren van de travel rule.
Ja, gaat over. Een travel rule is de reisregel voor geld, als het ware. Als geld van eigenaar wisselt, dat dat dan geregistreerd moet worden. Zijn er bepaalde limieten voor per land of op Europees niveau moet dat geregeld gaan worden, ook voor bitcoin en crypto transacties. Ja, en er wordt wel eens geroepen dat dat gewoon vanaf 0 euro is, hè? Dat gewoon allemaal onder die travel rule valt, weet je wel?
Tja.
Het gaat er bijvoorbeeld om dat beurzen dan meer moeten rapporteren over nog meer transacties. En dus, oftewel gewoon meer inzichten in de geldstromen in de Europese Unie rondom bitcoin. En daar wordt flink voor gelobbyd, gedebatteerd en gestemd uiteindelijk straks via de European Banking Authority.
Ja, nou goed, die zijn ook druk bezig met allerlei regels rondom cryptocurrencies natuurlijk, AML, wallets, et cetera. Dus dat gaan we ook weer meemaken als gebruikers.
Stel je voor dat je gewoon rustig, je rustig 12 woorden kunt onthouden en dat je dan gewoon een netwerk kunt gebruiken, hè? Dat mag niet, het moet wel allemaal geregistreerd worden.
Nee, precies. Ja, nou toch dankjewel Satoshi voor deze mooie uitvinding.
Ja,
en in ieder geval, ik zou zeggen, fijne week. Ga voor het laatste nieuws en inzichten naar bitcoinfocus.nl. We hebben daar nieuwsoverzicht en regelmatig achtergrondartikelen, reportages. Dus ik zou zeggen, ga naar bitcoinfocus.nl.
Ik ben een beetje gelukkig op bitcoinfocus.nl ook deze week een printmagazine komt eraan.
Ja.
Dus kom dat zien op bitcoinfocus.nl en dan lees je daar meer informatie. Thanks voor het luisteren en hold on.
Yes.
Later.
Later.